dank voor de uitnodiging opnieuw. Ik meen dat ik zeg dat ik ook blij ben. Ik doe dat gewoon graag. Het is een voorrecht om dat te mogen doen. En zeker het onderwerp dat we vanavond en de komende maanden gaan behandelen, ik denk dat is een van de belangrijkste onderwerpen die je in Gods woord terugvindt. Geestelijke groei of een overwinnend christelijk levenlijn. Nu kan je dat natuurlijk behandelen op verschillende manieren. Want er is tal van informatie door de Bijbel heen over dat onderwerp te vinden. En meestal wordt dat onderwerp dan ook zo behandeld. Maar in dit geval is er één bepaald schriftgedeelte dat eigenlijk praktisch exclusief alleen over dat onderwerp geestelijke groei, overwinning christelijk leven handelt. En dat is Romeinen 5 vers 12 tot het einde van Romeinen hoofdstuk 8. Dus dat is een behoorlijk schriftgedeelte. En ik heb ervoor gekozen om dat gedeelte te nemen en daar dan eigenlijk ook rustig doorheen te gaan om te zien hoe Paulus dat onderwerp behandelt, welke informatie hij daar allemaal over geeft. Je zou het natuurlijk wel een beetje onbeleefd zijn, ten opzichte van Paulus, om zomaar ergens midden in die brief te gaan beginnen, zonder ons iets ervan aan te trekken wat hij daar voorgeschreven heeft. En het zou ook niet zo verstandig van onze tweeën zijn om, om die eerste hoofdstukken links te laten liggen. Een kwestie van goed de context beter hebben, de gedachteopbouw van Paulus te kunnen volgen. Dus eigenlijk wil ik dan toch eerst een korte schets geven van die eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Dus we gaan om te beginnen toch even naar Romeinen hoofdstuk 1. We gaan even kort zien waar gaan die eerste hoofdstukken allemaal over. Wel, als je het hoofdstuk gevonden hebt, dus Romeinen hoofdstuk 1, de eerste zeven versen zijn zo'n beetje een inleiding, bevatten groeten, zegenwens enzovoort, maar het begint eigenlijk vanaf vers 8, hè. Of beter gezegd, neem die kwalijk vanaf vers 18. Dat is dan een lange inleiding die Paulus voor deze brief geschreven heeft, maar de eigenlijke inhoud begint in vers 18. En boven vers 18, tenminste in de Bijbeluitgave die ik gebruik, namelijk de klassieke NBG 51, ik ben daar vertrouwd mee. Ik hou ook van de herziende Statenvertaling, vind ik ook een zeer goede vertaling, maar ik ben zo vertrouwd met deze dat ik die toch maar blijf gebruiken. Hè. En daar staat in onze vertaling boven vers 18, de schuld der heidenen, met heidenen wordt bedoeld, de niet-Joden, al de andere volkeren, buiten het Joodse volk, de schuld der heidenen en hun straf. En dan boven hoofdstuk 2 staat er het oordeel Gods over de Joden. Waarbij Paulus argumenteert in hoofdstuk 2 dat het Joodse volk eigenlijk even schuldig is als alle andere volken. En dat zij zich evenzeer onder Gods toren bevinden, dat ze evenzeer strafwaardig zijn. En wat dat betreft is er geen verschil met de andere volken. En zelfs zegt Paulus, ondanks alle voorrechten die het Joodse volk gekregen heeft. Ze hebben de wet, het Oude Testament ontvangen, ze hebben Gods geschreven woord, ze hebben een verbond met God, ze hebben de besnijdenis, enzovoort, enzovoort. Maar het heeft niet geholpen, zegt Paulus. Het heeft er geen baat bij gebracht. En dan wil ik even met u naar de conclusie gaan van dit alles, hoofdstuk 3. Vers 9. En dan zie je boven staan met alle mensen zondaars. Ja. Hoofdstuk 3, vers 9. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld in geen enkel opzicht? We hebben immers de vorige Joden zowel als Grieken beschuldigd dat ze alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat: niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt, alle zijn afgeweken, samen zijn ze honderd geworden. En er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Kijk hoe Paulus dat benadrukt. Het is nog even verder. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen ze bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol, snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen en de weg des vredes kennen ze niet. De vreze Gods staat er niet voor ogen. Misschien nog Ja, ik denk ja, dit is voldoende, dit is klare taal. Dit is duidelijke taal, daar moet ik eigenlijk niks aan toevoegen, behalve, en daar gaat het dan vooral om, in die hoofdstukken, wat is nu Gods oplossing? Alle mensen zijn strafwaardig, er is niemand die rechtvaardig is, ook niet één, maar hoe moet het nu? Wat is nu Gods oplossing? Wel, dat weten we allemaal, ik vertel u niks nieuws op dit moment, de oplossing is het plaatsvervangend zoenoffer van Christus. Rechtvaardiging of rechtvaardig verklaring uit geloof. Ik lees eventjes vanaf vers 21, nog altijd in hoofdstuk 3, vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus. Voor alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, dat is gratis, voor niets gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Want hem heeft God voorgesteld als een zoenmiddel door het geloof. Dus rechtvaardiging uit geloof, het plaatsvervangend zoenoffer van Christus. Op het kruis van Golgotha is hij tot zonde gemaakt, heeft hij onze zonden op zich genomen en is die zondeschuld volledig vereffend geworden. Dan hebben we nog hoofdstuk 4, waarin Paulus argumenteert dat dat principe van rechtvaardiging uit geloof, dat toch zegt hem, dat is niet iets nieuws. Ik kom jullie niet iets nieuws vertellen, dat heb ik niet uitgevonden, zegt hij. Dat vind je al in het Oude Testament, en dan bewijst hij dat met het voorbeeld van Abraham. Abraham die geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. David was het tweede voorbeeld. David is op zeker ogenblik echt ja, tot een diep zondebesef was gekomen. En zei, Heer, ik let het niet meer. En hij zei, schep mij een nieuw rein hart hier. Dus door middel van die twee voorbeelden toont Paulus dat rechtvaardiging uit geloof, dat niet nieuw is, dat het eigenlijk van in het begin Gods methode geweest is. Hè. En dan wordt dat gedeelte afgerond met dat schitterende begin van hoofdstuk 5, dat ik toch even met u wil lezen, versen om van te genieten, hè? Zeker als je het op jezelf mag toepassen, als je zelf dat zoenoffer hebt aangenomen, wat is daar dan het gevolg van? Hoofdstuk 5, vers 1, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen, en we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus toen we nog zwak waren, zijne tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus toen we nog zondaren waren voor ons gestorven is. Veel meer zullen we derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd door hem behouden worden van de toren. Want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn, door de dood zijn zoon, zullen we veel meer, nu we verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar we roemen zelfs in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie we nu de verzoening ontvangen hebben. En daarmee eindigt het eerste deel van de Romeinenbrief, en wordt het op een indrukwekkende wijze afgesloten, door te wijzen op wat nu de consequenties zijn, voor u en voor mij, van dat plaatsvervangend zoenoffer van Christus. Wat ik nu in het verleden al zo vaak heb opgemerkt, dat is dat voor tal van evangelische christenen, dit niet alleen een zeer bekend onderwerp is, zeer bekende hoofdstukken zijn, maar dat dat voor hen zo'n beetje het einde van het evangelie is. Als je hen vraagt, Wat is voor u de blijde boodschap? Vertel me eens de blijde boodschap. Wat is de inhoud van het evangelie, de blijde boodschap? Dan zeggen ze, dat is niet moeilijk. De Heer Jezus is voor mij gestorven op het kruis van Golgotha. En hij heeft hem al mijn zondenschuld betaald. En ik ben nu verzoend met de Vader in de hemel. En ik heb vrede met God. Vader, dat is het evangelie. Ja, als Paulus verhoogt dan nog wel wat meer, hè? Dat is het begin van de blijde boodschap. Dat is het begin van het evangelie. Maar er volgt nog een belangrijk tweede gedeelte. Hè? En ik ben blij dat het evangelie hier niet eindigt. Dat er nog een paar hoofdstukken verder over het evangelie door Paulus gesproken wordt. Want ik weet niet hoe het met u zit, maar moest het daar eindigen? Ik heb nog een paar vragen nog. En ik denk dat ik nog een paar heel belangrijke vragen heb. Is het je opgevallen? Dat Paulus in hoofdstuk 3 een bepaalde uitspraak echt benadrukte toen hij zei: niemand is rechtvaardig, ook niet één. Alle hebben gezonden, zonder uitzondering. Heeft u daar nog nooit eens echt over nagedacht dat dat toch eigenlijk een beetje vreemd is? Dat van al die miljarden mensen die op dit moment al geboren zijn geworden. We leven niet met zo'n 6 miljard, want er zijn er ook heel wat voor ons geweest in de menselijke geschiedenis. Dat van al die miljarden mensen er nog nooit iemand in geslaagd is om zonder zonde te leven. Ik weet wel, dus niet eens wat de uitzondering dat de Heer Jezus, dat weet u wel. Maar ik ben het afgezien later. Hoe komt dat? Wat is daar de verklaring voor? Hoe komt dat dat niemand daarin gelukt is? Ik vind dat een belangrijke vraag. Ja. U zult zeggen, nee, ik doe nu op het lijf, behalve de Jezus zijn er nog wel een paar die nooit gezondigd hebben voor ze gestorven zijn. Dat toch? Bij de baby's bijvoorbeeld. Ja. Zo'n babytje van een paar dagen, een paar weken, zelfs een paar maanden, gaan we toch niet vertellen dat die gezondigd hebben. Hoe zouden die kunnen gezondigd hebben? En toch sommigen daarvan sterven. Dus, God niet wat is het? Nou, ik weet wel. Hè, dus, dat is een tweede probleem. Ze hebben niet gezonden en toch sommigen ervan sterven. Is dat het eerlijk dan? Wat is daar de verklaring van? Hoe valt zoiets te verantwoorden? En ik heb nog een vraag over dat onderwerp. Hoe lang gaat dat nog blijven duren? Hoe lang gaat die situatie zich nog verder zetten? Moet ik aannemen dat de volgende generatie mensen die gaat geboren worden, en dat zullen er een paar miljard zijn, moet ik aannemen dat dat ook allemaal zonder uitzondering zondaren zullen zijn? En dan de daaropvolgende generatie, enzovoort, enzovoort. Hoe lang gaat dat blijven duren? Komt daar dan nooit een einde aan? Wat is er eigenlijk aan de hand met dat menselijke geslacht van ons? Dat is een eerste reeks vragen waar ik mee zoek. Ten tweede, dat zoenoffer van Christus, dat zo belangrijke zoenoffer van Christus, leidt tot de vergeving van onze zondenschuld. Dat legt Paulus klaar en duidelijk, vooral in hoofdstuk 3 uit. En daar moeten we heel dankbaar voor zijn. Maar er zijn nog een paar problemen. Hè? Naast mijn zondenschuld is er ook heel wat schade berokkend door die zonde. Ik denk al om te beginnen aan al de schade aan de natuur. Begonnen op de eerste bladzijde van de Bijbel, praktisch bij de zondeval, de vloek die er in de schepping gekomen is. Met alle gevolgen van die schade die door de mens zelf berokkend wordt. Maar dan ook schade aan de mens. Ten eerste, onze innerlijke persoonlijkheid. Ik bedoel, wat een ramp, wat een catastrofe. We zijn absoluut niet de mensen die we zouden moeten zijn. We zijn een groteske karikatuur van wat we zouden moeten zijn. Onze persoonlijkheid, alleen vergelijk ze gewoon met die van de Heer Jezus. Wat een ongelooflijk verschil. Hij is de ware mens, maar wij, hoe ver zitten wij daar niet van af? We hebben een verwrongen persoonlijkheid. En bij de ene is het wel duidelijker zichtbaar dan bij de ander, maar we zitten allemaal met tal van fouten aan ons innerlijk, aan onze psyche. ook de fysieke schade, de lichamelijke schade. We wonen in een lichaam dat bedoeld is om te sterven, dat afstaat. Ons haar valt uit, en dat is nog wat minste probleem. Om van de rest maar niet te spreken. Met als ultieme grootste schade de dood zelf, de fysieke dood zelf. Dus hoezo al mijn zonden zijn vergeven? Waarom moet ik dan ook sterven? Wat is daar de verklaring voor? En ik heb nog een derde reeks vragen. We zijn nu gerechtvaardigd op basis van geloof, op basis van ons vertrouwen dat we stellen, in het plaatsvervangend zoenoffer van Christus. En dat is geweldig iets. We zijn wedergeboren. En als gevolg daarvan, en ik denk dat ik me voor jou allemaal mag spreken, als gevolg daarvan hebben we een diepe afkeer gekregen van de zonde. Ja toch? Want we weten wat die zonde hem gekost heeft. Ja? En we haten de zonde. En het drama is dat we toch nog altijd zonden. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben vaak diep, diep beschaamd. Ik wil het niet en toch niet. Hoe komt dat? Wat is daar de oorzaak van? Je zou je kunnen afvragen, wat is er eigenlijk met ons aan de hand? We weten hoe het moet, we willen het ook, en toch lukt het ook op een of andere manier niet. Is daar een oplossing voor? Of zijn we gedoemd om te blijven zonder? In de eerste hoofdstukken van die Romeinenbrief lees ik dat ik rechtvaardig verklaard ben. Maar ik zou meer willen. Ik zou echt rechtvaardig willen worden. Natuurlijk verschil. Is het verschil duidelijk voor iedereen? De hemelse rechter, de opperrechter, heeft me nu rechtvaardig verklaard. Dat wil zeggen onschuldig verklaard. De straf is betaald. Ja, de zondeschuld is weg. Dus ik word nu rechtvaardig verklaard. Maar ik wil meer. Neem me niet kwalijk. Ik zou echt rechtvaardig willen worden. Kan dat? En zo ja, hoe dan? Dan zeg je antwoord. Ik zou rechtvaardig willen zijn. Ik wil het worden, ik wil het zijn. Ik wil me als een rechtvaardige, ik wil een heilige worden. Want ik haat de zonde. Maar hoe moet dat nu? Nu het antwoord op al die vragen die ik gesteld heb, dat die gaat Paulus nu beantwoorden, vanaf Romeinen hoofdstuk 5 vers 12 tot het einde van hoofdstuk 8. Ik ben bijzonder dankbaar dat hij bij de uitleg van het evangelie niet gestopt is bij hoofdstuk 5 vers 11. Want ik vind het een heel belangrijke vraag. Nu, u zult merken dat we op zeker ogenblik heel praktisch gaan worden. Maar niet vanavond. En dat nog niet volgende keer. Dat praktische komt er, maakt u geen zorgen. Maar eerst hebben we een stukje theologisch fundament nodig. Eerst hebben we inzicht nodig in hoe al die zaken te kunnen verklaard worden. Eerst hebben we een antwoord nodig op al die vragen. En dan kunnen we vanuit de praktijk zien, wat kan ik nu effectief doen? Wat verwacht God nu exact van mij? Maar eerst een beetje theologie. Ik hoop dat ik niet schrik van het woord. Maar als we leven in een maatschappij die vaak een zeer doelgericht is, praktijkgericht is. Maar eerst moet je zorgen dat je een goed theoretisch fundament hebt. In dit geval een theologisch fundament hebt. En Paulus is een zeer goede leermeester en hij beseft dat beter dan wie ook. Vandaar dat hij zelf in dat tweede gedeelte eerst met een theologisch fundament begint. En hij gaat dat fundament leggen in hoofdstuk 5 vanaf vers 12 door een vergelijking te maken tussen twee personen. Tussen Adam en Christus. We gaan het even lezen, hoofdstuk 5, vers 12. En probeer al Paulus te volgen en probeer al die vergelijking te zien. Er zijn overeenkomsten en er zijn vooral verschillen ook. Goed, hoofdstuk 5, vers 12. Daarom, gelijk door één mens, de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood op alle mensen doorgegaan, omdat allen gezonden zijn. Want er is voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. En toch heeft de dood als koning geheerst, van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezonderd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer vele overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging te leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen door de gehoorzaamheid van één zeer veel rechtvaardigen worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Maar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid te nemen geleven door Jezus Christus onze Heer. Dat is degene die ETS gevolgd hebben, die zullen bepaalde dingen voor de tweede keer horen, maar dat niet uit. Het waren vooral de hoofdlijnen die in ETS bij de bespreking van de Romeinen brief getoond hebben. Nu kunnen we ook naar de details gaan kijken en die zijn absoluut de moeite waard. We beginnen dus bij vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. En hier begint Paulus al het eerste bijzonder belangrijk theologisch fundament te leggen. Vers 12 is een bijzonder belangrijk vers. Wat bedoelt u nu? Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Wie is die ene mens? Er wordt een beetje verder bij naam genoemd in vers 14. Het gaat over Adam. Dus dat is niet Eva. Het gaat over Adam. Ja. Adam. Het wordt Adam toegerekend. De zondeval is Adam, niet Eva. Maar goed, dat is iets anders. Ja? Even terzijde. Ja, hoe vreemd u misschien gewoon kennen. Maar het is Adam. Ja? Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Wat is de zonde? Wel, zijn overtreding van Gods gebod. Ja, dat moet ik u niet uitleggen. Ik denk dat is allemaal bekend terrein. Daar moet ik geen extra tijd aan besteden. Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood. Dat zou Paulus even bedoelen met de dood. De dood in al zijn facetten. De dood in al zijn verschijningen, in al zijn manifestaties. Zowel fysiek als geestelijk. Het is begonnen geestelijk. God had gezegd, de dagen dat je daarvan eet, zult je sterven. Dus ze zijn niet dood neergevallen in de zin van dat ze wel eens een lijk op de grond lagen. En toch zijn ze op hetzelfde ogenblik gestorven. Dat wil zeggen, geestelijk. Dood in de Bijbel heeft vooral te maken met scheiding. Sterven betekent gescheiden worden. De fysieke dood is de scheiding van je lichaam. Je moet je lichaam achterlaten. Maar de geestelijke dood is veel, veel erger. Dat is de scheiding van God zelf. Met alle gevolgen van die. Ja. En als je nu even gaat kijken naar de relatie, eigenlijk wijst Paulus hier op een relatie. Je hebt eigenlijk door één mens de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. Wat is nu de relatie tussen zonde en dood? Eigenlijk een zeer logische relatie. Want wat is zonde? Wat is de diepste zonde? Zonde betekent dat je los van God, autonoom van hem, onafhankelijk van hem gaat opstellen. Dat je God links laat liggen. En dat je je eigen gang gaat. Dat is zonde. Leven zonder God. Het woordje goddeloos betekent letterlijk zonder God. Liefdeloos, zonder liefde, goddeloos, zonder God. En dat is de zonde ten diepste. Dood, heb ik niet eens gezegd, is scheiding van God. Ja? Je gaat weg van God. Ja? Zoals Kain die wegging van het aangezicht der Heer. Moest er niks meer van weten. Als je los bent van God, ben je los van de bron van het leven. Je kan alleen maar sterven. Net zoals een plant die geworteld is in de grond, trekt die plant eruit. Los uit de grond. De plant kan alleen maar sterven. En zo is het met de mens ook. Wij zijn ontworteld. Met alle gevolgen van dit. Nu wat Paulus hier wil opwijzen, dat die ene zonde van Adam, dat ontworteld worden, catastrofale gevolgen had. Niet alleen voor hem, maar voor al zijn nakomelingen. Al zijn nakomelingen zijn als het ware vruchten van een ontwortelde boom. De dood is doorgegaan tot alle mensen. Nog eens vers 12, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood, het verschijnsel dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Zowel in geestelijke als in lichamelijke en fysieke zin. En dat verklaart waarom baby's ook kunnen sterven, ook al hebben ze niet zelf gezondigd. Maar ze zijn vruchten van een ontwortelde boom. Ze horen bij een geslacht waarmee iets fundamenteels fout is, als nakomelingen van Adam. Want, zegt het einde van vers 12, omdat allen gezondigd hebben. En dat vraagt natuurlijk wel een woordje uitleg. Hoezo omdat allen gezondigd hebben? Neem niet kwalijk, Paulus, maar mag even opwijzen. Toen Adam zondigde, ik was daar wel niet bij. Hè? Ik had zelf niet de kans om hem tegen te houden. Excuseer Paulus, ik heb daar niks mee te maken. Hoezo omdat allen gezondigd hebben? Misschien bedoelt Paulus dat Jan Guido, je moet wel nog nooit gezondigd hebben. Je hebt toch ook al flink je best gedaan wat dat betreft. Niet met een beschuldigende vinger naar Paulus wijzen, naar Adam wijzen. Dat is waar, Paulus. Maar laat ik even op die baby's terugkomen. Baby's die na een paar dagen, na een paar weken sterven, bedoel je dat die ook gezondigd hebben? Die gaan zeker op Paulus. Alle hebben gezondigd. Ik wil je dat even uitleggen, Paulus, want dat is niet mee. Paulus bedoelt het volgende. Dat Adam hier optrad als vertegenwoordiger, als hoofd van al zijn nakomelingen. Dat principe vind je wel vaak in deze wereld. Als onze goede vriend Elio Di Rupo, als eerste minister, zijn handtekening onder een verdrag of medeveerde, dan tekent hij namens u, meneer en mevrouw. Zijn handtekening verbindt u, hij tekent dan namens alle Belgen. Mochten we het ooit in zijn hoofd krijgen om bijvoorbeeld Frankrijk, niet Duitsland, de oorlog te verklaren. Ja, of gij dat fijn vindt of niet, maar dan zijt gij in oorlog met Duitsland. Want hij treedt op als hoofd, als vertegenwoordiger, voor alle Belgen. Hij is het regeringshoofd. En hetzelfde geldt hier voor Adam. De gevolgen, of de acties, laat ik het zo zeggen, de acties van een hoofd, de acties van een regeringsleider, hebben gevolgen voor al de onderdanen. De acties van Adam hadden gevolgen voor al zijn nakomelingen. Dat principe vind je wel vaak in deze wereld. Een vrouw die in verwachting is. En die elke dag dronken is. Die drop losloopt. Arme baby. Kan niet protesteren. Kan niks doen. En toch deelt hem in de schade. Erger nog als ze met aids zo besmet worden. Erger nog als ze aan drugs verslaafd wordt. Dan wordt die arme kleine baby geboren als een drugsverslaafde. Dit zijn bepaalde wetmatigheden. Je zult misschien zeggen, ik kom niet van hier. Dus door de schuld van Adam moet ik sterven. En ik heb er niks mee te maken. Ik was er helemaal niet bij. Ik bestond nog niet eens. Dat vind ik niet eerlijk. Ik zou u kunnen begrijpen als hier het betoog van Paulus zou eindigen. Maar hij gaat natuurlijk wel verder. Hij spreekt naast Adam over een tweede Adam. Over een tweede vertegenwoordiger, is het niet? Vers 15, het is met de genadegave niet zo als met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene zeer veel gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, het geschenk, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer vele overvloedig geworden, enzovoort. Gods antwoord op het falen van Adam toen hem optrad als hoofd van de mensheid, Gods antwoord was een tweede Adam. Die ook optrad namens de ganse mensheid. Zoals Adam nakomelingen had, zo heeft nu Christus ook nakomelingen. En zoals de nakomelingen van Adam delen in de schade die Adam berokkend heeft, zo delen nu de nakomelingen van Christus in al het goede dat hij teweeg gebracht heeft. Wij zijn gerechtvaardigd dankzij het offer van Christus, hetzelfde principe. Meneer en mevrouw, u was daar ook niet bij op Golgotha toen hij stierf voor u. Daar had je niks mee te maken, je bestond nog niet eens. En toch heeft hij uw zonden op zich genomen. Is ermee naar het kruis gegaan en heeft uw morele zondenschuld volledig, maar dan ook volledig betaald. Tenminste, als je er gebruik wilt van maken. Als je nakomeling van Christus wilt worden. Zijn gerechtigheid wordt u nu toegeleend. Het wordt zo mooi verwoord in de Bijbel. U wordt bekleed. Je mag dat een soort kleed aantrekken. U wordt bekleed met zijn gerechtigheid. Zijn offer heeft ongelooflijke consequenties. Vooral degenen die een nakomeling van hem willen zijn, die willen wedergeboren worden. Zie je, en die vergelijking tussen Adam en Christus helpt mij een paar dingen beter te begrijpen. Ten eerste, wat is eigenlijk rechtvaardiging uit geloof? Ik moet u zeggen, hè, dat sommige mensen moeite hebben met het Bijbelse principe rechtvaardiging uit geloof of door geloof. En ze zeggen, dat wil ik niet. Dat hoeft voor mij niet. Ik wil mijn hemel zelf verdienen. Op eigen kracht. Door mijn gerechtigheid. En ik hoef dat niet. Er moet niemand voor mij sterven. Dan weet je, de werkelijkheid is wat ze is. Ja. Je kunt het niet verdienen. Je kunt het alleen maar gratis krijgen. De werkelijkheid is wat ze is. Als nakomeling van Adam is sinds je geboorte de zondige natuur in je komen wonen. Maar nu als nakomeling van Christus ontvang je sinds je wedergeboorte zijn gerechtigheid. Ten tweede helpt die vergelijking mij beter te begrijpen dat een van de belangrijkste sleuteluitdrukkingen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, namelijk wat betekent het om in Christus te zijn. Is het jullie opgevallen hoe vaak vooral Paulus die uitdrukking gebruikt? In Christus. In hem. Dat is een van zijn favorieten. Het komt tientallen keren voor een van zijn favoriete uitdrukkingen. Ja. Het gaat erom dat we nu een nieuwe relatie hebben met Christus. Volgens dezelfde principes als onze oude relatie met Adam. Je moet het later maar eens nalezen. Maar op het einde van 1 Korinthe hoofdstuk 15 vind je opnieuw zo'n vergelijking tussen Adam en Christus. En daar gebruikt Paulus de uitdrukking uit de eerste mens, Adam, en de laatste Adam. Of hij gebruikt ook de uitdrukking de eerste mens en de tweede mens. Het gaat erom dat er twee mensen, 1-3, 1-4, 1-5, twee mensen, zijn in de menselijke geschiedenis, hebben ze opgetreden als hoofd van de mensheid. Met alle gevolgen van die. Twee mensen als hoofd. Adam en Christus. Slechts twee, vandaar dat Paulus zegt Adam en de laatste Adam. Christus is de laatste Adam. En dat betekent dat elke andere mens, alle mensen buiten Adam en Christus, alle anderen zijn of in Adam, of in Christus. Adam die het hoofd is van de oude mensheid, Christus die het hoofd is van de nieuwe mensheid. Vandaar dat Christus, zullen we laten zien in Romeinen 8, genoemd wordt de eerstgeborene onder vele broederen. Ja. We hebben dus niet alleen vergeving van zonde. We zijn niet alleen verzoend met God, maar we zijn nu lid van een nieuwe mensheid. En dat is een diep ingrijpende verandering in ons bestaan sinds onze wedergeboorte. We zijn in Christus geplaatst. We zijn in God, met God verbonden. We zijn kinderen van God. We zijn leden van zijn gezin. Vandaar dat Paulus in zijn brief aan de Galaten schrijft. Kijk, zegt hem, of gij nu bestreden zijt of niet bestreden zijt. Mens, zegt hem, wat doet dat nu allemaal toe? Maar of gij een nieuwe schepping zijt. Of gij bij die nieuwe mensen behoort. Ja. We hebben deel aan Gods eigen leven. Zijn lid van Gods grote gezin. En op het einde van Romeinen 8 zullen we zien dat niets of niemand dat ooit nog kan veranderen. Vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde de wereld in zijn gekomen. En door de zonde de dood, en is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat alle gezonden hebben. Dus een gevolg van Adams zonde is dat nu al zijn nakomelingen geconfronteerd worden met het verschijnsel. Dood. En toen Adam zondigde, zondigden al zijn nakomelingen in hem. Hij trad op als de vertegenwoordiger van de ganse mensheid. Maar Gods oplossing, en Gods spectaculaire oplossing daarvoor, daar gaat het nu in een paar versen verder over. Maar eerst gaat Paulus nog een argument geven om beter uit te leggen wat hij bedoelt dat alle gezondigd hebben in vers 13 en 14. Vers 13, want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. En toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de koning. Reeds voor de wet. Paulus bedoelt de periode van de wet. Wanneer is de periode van de wet begonnen? In Exodus hoofdstuk 19, toen na de uittocht uit Egypte het volk Israël gelegerd was aan de voet van de Sinaï, en de top van de Sinaï Gods wet kreeg, hè, waarvan een samenvatting gevonden wordt in de 10 geboden in de 2 stenen tafelen. Toen is de periode van de wet begonnen, toen heeft het volk Israël klaar en duidelijk Gods wet ontvangen. Maar wat nu met de periode daarvoor? Toen er niet zo'n duidelijke wet ontvangen was. En zegt Paulus in vers 13, reeds voor de wet, en reeds voor die periode van de wet, was er zonde in de wereld. Inderdaad, wij gaan zondvloed. Het is oordeel over de zonde die er toen in de wereld was. De aarde was vol geweld, alles wat leeft, wat zijn weg op aarde bedorven is in Genesis 6. En God reageerde met de zondvloed. Ja. Dus de aarde werd eerst overspoeld door zonde en dan overspoeld door Gods oordeel over de zonde. Dus voor de wet was dan duidelijk zonde. Maar weet je ook eens wat het probleem daarmee is? Dat eigenlijk strikt genomen kon God de zonde niet oordelen. Want er was geen wet. Zoals die op de Sinaï gegeven werd. Veronderstel dat in België dat er geen verkeersreglement zou zijn. Voor sommige mensen zullen heel fijn zijn, want geen boete meer vroeger. Rij maar zoals je wilde. Je kan geen overtreding begaan. Maar dat wil niet zeggen dat je geen fouten kan maken. Dat wil niet zeggen dat je bijvoorbeeld dan niet roekeloos zou kunnen rijden. Dat wil niet zeggen dat je bijvoorbeeld niet willen zijn weten of iemand omver zou kunnen rijden. Of van de weg zou kunnen rijden. Er is wel geen verkeersreglement die dan onmiddellijk kan bestraffen. Maar er kunnen wel fouten gemaakt worden. Wel nu zegt Paulus laat duidelijk zijn, voor Gods verkeersreglement aan de mens gegeven werd, voor de periode van de wet, waren er heel wat fouten gemaakt. Was er wel tegen zonde? Dat werd niet origineel. Weet, voor de wet was er zonde in de wereld, maar zegt een probleem is natuurlijk, zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dus eigenlijk zou God die zonde niet hebben kunnen bestraffen. En toch heeft de dood als koning geheerst. Van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beter van de koning. Adam had een zeer duidelijk verbod gekregen. Je zult niet eten van het enige vrucht van deze ene boom. Want als je dat wel doet, ga je sterven. Verbod naar de consequenties. Dus Adam had een duidelijk verkeersregel, als ik in die term opnieuw mag gebruiken. Zijn nakomelingen natuurlijk niet aan. Want ja, voor hen gold niet meer dat ze niet van die boom mochten eten. Ze konden er niet meer van eten. Ze konden er niet meer bij. En toch heerste de dood, zegt Mozes, zegt Paulus, in de periode voor Mozes. Dus toch werd, hoewel er geen verkeersreglement werd, bestond, werd er een fikse boete uitgeschreven. In de vorm van sterven. Daarmee bedoelde we zeggen, kijk, zie je wel, dat alle gezondigd hebben in Adam. Volg jullie de redenering? Dus dit is een argument om aan te tonen dat, hoewel er geen verkeersreglement was, er toch vervoerboetes werden uitgedeeld. Waarom? Omdat allen in Adam gezonden hebben. Ja. De zonde werd dus wel degelijk bestraft. In de periode voor Mozes, hoewel er geen wet was. En hoewel ze niet zondigden zoals Adam overtrad. Dus wel bewust een verbod overtreden. En dus nog eens de vraag, maar waarom werden al die mensen dan met de dood bestraft? En nog even scherper stellen, waarom moeten soms kleine onschuldige baby's met de dood geconfronteerd worden? Dat spijt me echt, trouwens het antwoord is heel eenvoudig. Allen hebben geen Adam gezondigd. Ook al zou iemand geen enkele persoonlijke zonde begaan hebben, zoals zo'n baby, toch word je door God als een zondaar beschouwd. Dat mee kan ik me voorstellen, de reactie kan maar, is dat wel heerlijk? Zal de discipel op zeker moment tegen Jezus zeggen, hier deze reden is hard, wie kan haar aanhoren? Dat is de oplossing in vers 14. Hè? Het einde van vers 14. Nog eens van vers 14, toch heeft geduld als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de koning, de oude, dat toch zegt Paulus. Er is een oplossing in zich. Er is een tweede Adam bij wie exact dezelfde principes gelden. Zijn gerechtigheid wordt namelijk nu aan u en aan mij toegerekend. God ziet ons niet langer als zondaars, maar als heiligen. Weet je, 64 jaar geleden toen ik geboren werd, werd ik in zo'n biertje gelegd. Weet je wat God zei? Weer een zondaar. Ik heb er niets fout gedaan. Ik heb er niets gedaan. En in de hemel klonk weer een zondaar erbij. 29 jaar later, 35 jaar geleden, werd ik voor de tweede keer geboren. Ah, zei de Heer, weer een heilige erbij. Ik heb er niets goed gedaan. Dat is waar, hè? Maar juist weer een geboren worden, kan ik het niet gaan. Weer een heilige erbij zijn. Iemand die op zijn sterfbed, als het ware, tot bekering komt. En onmogelijk nog iets goeds kan doen. Wordt in de hemel verwelkomd als een heilige. Ik heb ooit in een boek gelezen, een illustratie over dat principe. Van Kerkhof, een begraafplaats in Schotland, in St. Andrews. Je kan dat gaan zien. Dat weer een grafsteen. Vier kleine kinderen, broers en zusjes, door besmettelijke ziekte gestorven. Op zeer jonge leeftijd. Het staat letterlijk het volgende op die steen. Onder deze steen liggen vier ontslapen kinderen. Ze stierven omdat Adam zondigde. Ze leven omdat Christus stierf. Dat is mooi, hè? Ze stierven omdat Adam zondigde. Leven omdat Christus zegt, de tweede Adam stierf. Ook kleine kinderen sterven als gevolg van Adams zonde. Maar ze zijn daarom niet verloren. We weten wat hier Jezus op zekere moment gezegd heeft. Er zijn laatste kinderen geboden, laat ze tot mij komen, verhindert ze niet tot mij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen en hij legde hem de handen op. Nog een sterke voorbeeld, misschien toen de baby van David en Bathsheba stierf. De baby als gevolg van het oorsprong, de baby stierf. Of David nauwelijks de grootste mazelen heeft. Nu ik dood is, waarom zou ik nog wenen en vasten? Kan ik het doen terugkeren? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij keert tot mij niet terug. Dus David was ervan overtuigd dat hij zijn baby in zijn naam al zou terugzien. Ik zal tot hem gaan, maar hij kan nu niet tot mij komen. We zijn gered onder Christus stierf. We zijn gestorven omdat Adam overtrad. We zijn gered omdat Christus stierf. Adam, die een beeld is van de komende. Weet je, er wordt soms gediscuteerd over de vraag: wat zijn nu de belangrijkste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis? Dan krijg je daar verschillende antwoorden op, zoals de uitvinding van het wiel, of de ontdekking van het vuur, of soms de eerste atoombom, diep ingrijpende veranderingen. Maar ik vind dat je hier de twee allerbelangrijkste, ten eerste de zondeval, met alle ellende van die. Wat een catastrofe. Die ene overtreding van Adam, met een tweede Gods antwoord, in de persoon van zijn zoon. Die stierf in onze plaats, voor ons, daarna opstond in onze plaats, dat wij nu leven samen met hem. De zondeval en God. Ik denk dat zijn de twee diepst ingrijpende gebeurtenissen van de ganse menselijke geschiedenis. Volgende keer gaan we dan vers 15 tot de rest van het vers 5 meer die vergelijking tussen Adam en Christus meer in detail gaan bekijken. Vanavond was zo'n beetje de inleiding. Heb ik geprobeerd samen met Paulus wat fundament te leggen van waar is ons geestelijke groei op gebaseerd. Hier, op deze vers. En ik kom daar wel op terug, maar probeer dit mee te nemen. En probeer dit vast te houden. Twee Adam. De eerste en de tweede die gelijk de laatste is met alle gevolgen. Want niet alleen uw zondeschuld is betaald, maar je bent nu in Christus. En daar gaan we de consequenties van zien in de volgende versen, de komende weken en maanden. Goed, ik denk, het is kwart voor negen, dus ik heb geprobeerd het toch wat korter dan normaal te houden, om je inderdaad de kans te geven je eigen bijdrage te leveren. En dat kan op verschillende manieren, heb ik begrepen. U mag vragen stellen, u mag er getuigenissen over afleggen, of weet ik veel. Ik ben volledig voor uw beschikking beland. We zijn allemaal kristalhelder, wat natuurlijk. Het is zo verwonderd, maar ik weet maar nooit. Hè. En dat ik geen vragen meer zijn.
Je doet maar een vraag over die baby's. Ja. Ik was blij dat je zo heilig was, ja. Ik zat op het puntje van de stoel van, als je het zuiver bekijkt, zo van dit zijn we heilig. Adam heeft eigenlijk wel een heel grote schuld gelegd op de mensheid. Maar ja, wij kunnen ook zeggen van oké, wij hebben daar mee gedaan, dus wij zijn ook direct verantwoordelijk.
Persoonlijk is dat, ja.
Maar die baby's niet, en als zo, dat ik dat probeer met van, als het zo zuiver op de keper beschouwd wordt, kunnen we zeggen ja, zijn eigenlijk wel door dan ademstout, zijn ze eigenlijk al ook als ze daar zijn, is ze dan voor hen, ik dacht al direct de vraag van, is ze dan voor hen zo te zien, maar dan
ja.
Natuurlijk de antwoord gegeven. Ja. Is het dan omdat de genade van God dan, dat zou ik dan denken, zo overvloedig is, dan ze
dat zo deel hebben. Dat is de volgende vers, veel meer is de genade. De Gods genade is veel meer dan die overtreding van Adam. De God heeft gereageerd, en dat is het evangelie. God heeft gereageerd op de zonde, met genade. En daar delen die kleine kinderen mee. die de kans niet gehad hebben om een keuze te maken, zelfs die de kans gehad hebben om dus op te
veranderen.
Over mij wel.
Ah ja.
Natuurlijk wel. Christus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Ja. Voor zodanigen is het koninkrijk daar geen. Dat is een geweldige troost voor ouders die hun kind komen te verliezen. We mogen een stukje zekerheid hebben. Ja. Anders moet je wat beginnen.
Je bedoelt dat alle kleine kinderen die zeggen wat niet tot een bepaalde
grens. Ja, en die grens kan ik niet trekken, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik zeg dus wel, kinderen, dan gebruik ik bijvoorbeeld uitdrukken die in de wieg liggen, weet je wel. Maar het zeker ogenblik, en dat is voor het ene kind anders dan het andere, maken ze wel, beginnen ze wel keuzes te maken. En waar ligt juist die grens? Dat weet ik niet. Dat heeft met geweten te maken, het geweten dat plots tot ontwikkeling is gekomen enzovoort. Hier. Maar in het begin in de wieg is het alleen maar een kwestie van instincten. Maar is er geen sprake van een geweten. Maar ik weet ook niet of dat geweten plots begint te functioneren. Dat kunnen we als mensen niet inschatten.
Ja, Guido. Dat principe van, als er geen wet is, is er ook geen overtreding.
Ja.
Dat principe geldt nu ook nog, hè.
Ah ja.
De rechtbank kunnen niemand veroordelen voor het feit dat niet opgenomen is in strafwetboek en waar een straf op
verdient. Dat kunnen ze niet, uitspreken. Dat is een basisprincipe in de wet in de juridische wereld. Dat is zo. Als er geen wet is, kun je geen overtreding begaan. En als er geen overtreding is, kan ze niet bestraft worden. En toch heerst de doodschap. Vandaar dus hier, we hebben alle gezondheid in handen. Dat is het argument. Dat is een algemeen bekend punt. Dat is een van de problemen nu met internet. Hè. Internet is een domein waar de wet eigenlijk niet over spreekt. Men begint daar nu ook meer en meer rekening mee te houden. Maar overtredingen in verband met internet komt er bestraft worden. Hè. Als er was geen wetspraak over. Nee. Dus vandaar, hè. Dat was een leemte. Hè. En de wet moet vaak op dat gebied aangepast worden, hè, uitgebreid worden. Hè. Zijn rechters machteloos? Ja. Was het een beetje duidelijk? Want ik weet, dit is geen gemakkelijke materie. En Paulus is soms moeilijk te volgen in zijn argumentatie. Maar hè, alles moet je het zeggen, hoor. Nee? Oké. Okay. Bij?
We beantwoorden in de cel. Door de gelijkenis van de verloren zoon. En daar werd niet gesproken over de verloren zoon, maar wel over de twee verloren zonen.
Twee zonen, hè?
Twee en dan verloren zonen. En er waren verschillende broers die er moeite mee hadden,
ja.
Van die tweede ook een verloren zoon te doen.
Ja.
Ja, omdat er staat, dat hij alles onder alle dat wat ze deed, dat hij had zijn vader volledig gehoorzaam, hij had geen enkel gebod overtreden,
ja.
En de vader werd ook beschouwd als God de Vader.
Mm-hmm. Ja.
Moeten we dat ook zien, een beetje in het kader, een beetje van gelijk de rijke jongen, die ook zei, ik heb dat allemaal onderhouden, allemaal mogelijk mooie verrijs. Of er was nog zo een, die fariseer, die zei, ik
bid
en ik doe geen bieden en ik doe alles. Je ziet eigenlijk in die slechte.
Ja. Dat zijn mensen die niet begrepen hebben waar het in godsdienst om gaat. Mm-hmm. Ze denken dat God moet tevreden gesteld worden door allemaal wetten te onderhouden. Alsof dat de essentie is van religie. En let op, alle religies buiten de Bijbel zijn volgens dat principe, werken volgens dat principe. Snap je? Mm-hmm. Dit is een heel belangrijke opmerking, een heel belangrijke vraag. En dit is iets wat we onszelf misschien ook eens moeten afvragen. Dan zeggen we, waar is het ons nu eigenlijk om te doen? Mm-hmm. Ja. Een heel mooi vers in dat verband is Exodus 19 vers 4, waar God zegt tegen Mozes, en Mozes moet die boodschap doorgeven aan het volk. Je hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. En hoe ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht. En daar toont God waar hem om te doen. Waarom heeft hij dat volk verlost uit de slavernij van Egypte? De meeste mensen antwoorden, waarom ze dat beloofde land zouden kunnen gaan. Om daar te wonen en te genieten van de melk en de honing. Dat is bijkomstig. Je hebt gezien wat ik de Egyptenaar heb aangedaan. Hoe ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Voor God het allerbelangrijkste is een relatie met u. Ja? Kijk eens naar de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 4. De brief aan de Efeziërs. Hoofdstuk 1, vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn, voor zijn aangezicht. Ons hoofddoel met ons is, ons voor zijn aangezicht hebben. Zijn hemel vullen, met zijn grote gezin. Natuurlijk moet daar een grote verandering plaatsgrijpen in ons. En we moeten heilig en onberispelijk zijn. En daar gaan die hoofdstukken over. Hoe doet God dat? Maar hij wil ons bij hem hebben. Zoals een vader en een moeder van hun kinderen genieten als ze samen zijn. Zo wil God vooral genieten van u en van mij. Dat is zijn hoofd. Ja. Niet dan allemaal wetten en gewoonten ontbrouwen. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk, maar hebben we niet verkeerd, hè? Maar weet je wat het drama is? Het drama is met die tweede zoon, die inderdaad ook verloren is. Dat hij totaal geen oog had voor die relatie met zijn vader. En gedroeg zich als een knecht. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Kijk eens hoe ik gewerkt heb. En je weet wat het antwoord. En zegt hij, mij heb je niet eens een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Ja, en weet je wat die vader dan zegt? Mijn lieve zoon zegt hem, het is allemaal van u. Maar wat was er gebeurd toen de andere verloren zoon wegging? Hij eiste zijn deel van de erfenis en de vader kon dan niet anders dan het verdelen en hij verdeelde het onder zijn twee zoons. Dus die andere zoon die thuisgebleven was nu eigenaar van al wat overgebleven was. En hij zag het niet. Hij gedroeg zich als een knecht. Hij had een relatie knecht hier met zijn vader. En dat is een beeld voor die fariseeën. Want daar gaat het in die gelijkenis om. Hè. Die fariseeën die alleen maar oog hadden voor regels en reglementen. En oh nee, als je op Sabbat ook maar iets verkeerd deed. Hè. En ze snapten er niks van. En jammer genoeg ook, vaak bij christenen is dat zo, dat het gereduceerd wordt. Beperkt wordt tot een stelletje regels. Tot een reglement. Alsof het daar God om te doen is. Natuurlijk is het een huishoudelijk reglement. Zoals in elke zin, als je kinderen thuis wonen, er zijn afspraken. Volgens de leeftijd enzovoort. Er zijn huisregels. Maar zijn die het belangrijkste? Ze dienen om in goede harmonie aan elkaar rond te gaan. Maar het belangrijkste is genieten van elkaar. Ja toch? Okay. Nee, is dat een antwoord u bij? Oké. Hoe graag zijn, met veel plezier.
Misschien de volgende keer, als we nog een keer groot zijn.
Geen probleem. Ja. Ja, ik vind dat wel een goed idee hoor. Dat we nog een keer kunnen over nakaarten. En ik vind dat goed. Ja. Dan zal ik afsluiten met een bed. Vader in de hemel, wat een mooie aanspreek. Titel Vader, Papa, Vader. En dat bent u ook. Onze liefste Vader, in de hemel. Voor wie we zo belangrijk zijn. Dat uw Vader het allerliefste van u voor ons hebt gegeven. Uw enige geboren zoon. Dat gelaat sterven in onze plaats. En dat je niet wou, Heer, dat we verloren gingen. En dat we zo een eeuwig leven hebben. En Heer, wat is eeuwig leven anders dan u te kennen? Een relatie met u te hebben, door u gekend worden en u te kennen zoals u werkelijk bent. Ik wil u voor danken. Help ons om in die hoofdstukken en die brief van Paulus aan de Romeinen om daar echt te zien, wat uw doel is met ons hoe je wil dat we groeien, dat we opgroeien als een kind, dat we meer op u gaan gelijken, hè, zodat je blij kunt zijn met ons, zodat je fier kunt zijn op ons, hè, zodat je tevreden kunt zijn over ons. We willen u graag verheerlijken, Vader, met de vrucht in onze veranderde wereld. Dankzij de tussenkomst van de Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Amen. Amen.